Vanavond wil ik met u gaan naar de Hebreeënbrief. Naar de Hebreeënbrief. Hebreeënbrief. En dat is wel een mooie vervolg, een mooi vervolg van het Bijbelboek Exodus. Want Exodus, daar staan we eigenlijk als je dan Exodus helemaal hebt doorgewerkt, zoals we dat hebben gedaan in al die studies, over al die hoofdstukken, dan ontdek je dat Israël is uitgeleid uit Egypteland, terechtkomt in de woestijn, op reis is naar Kanaan, dat daar de verbondsluiting in de woestijn plaatsvindt, dat naderhand zij ook opdracht krijgen om de tabernakel te bouwen en alle attributen die worden beschreven, die eigenlijk allemaal typen en schaduwbeelden zijn van Christus. Dan kan je natuurlijk naar Exodus, kan je ook naar Leviticus gaan, en Numeri en Deuteronomium. En kan je verder zien hoe daar in Leviticus bijvoorbeeld de offeranden uitvoerig, de verschillende offers en de hele offerdienst uitvoerig wordt behandeld. En hoe elk offer, het zondoffer, het schuldoffer, het brandoffer, noem maar op, al die verschillende offers. Dat al die offers ook weer typen zijn van de offeranden van Christus. En hoe je allemaal nog andere specifieke dagen hebt, zoals die feestdagen van Leviticus 23. Hè? Hoe je in Numeri ook nog heel wat naar je toe krijgt. Hè? Hoe Israël gaat door de woestijn heen naar het beloofde land. Hoe ze uitgenodigd worden om dat beloofde land in te gaan. En hoe ze verspieders ook zenden in het beloofde land. Die dan terugkomen en die, ja, het merendeel van die verspieders, die ziet daar geen gat in, die ziet dat niet zitten. Die is angstig, die is bang en die durft het beloofde land niet binnen te gaan. En door ongeloof gaat Israël dan het beloofde land niet binnen. Dan zie je ze, dat ze terugverwezen worden, dat ze 40 jaar totaal, of 38 jaar eigenlijk, rondtrekken, hè, rondzwerven door de woestijn. En dat de volgende generatie uiteindelijk dan weer bij de grens van Kanaan aankomt. Dat Mozes nog het land vanaf een heuveltop mag zien en dat Jozua Israël laat binnentrekken in het beloofde land. En dan zit je eigenlijk in het Bijbelboek Jozua. Dan kunnen we dat natuurlijk allemaal doen. We kunnen natuurlijk ook Leviticus helemaal gaan behandelen en Numeri en Deuteronomium. En ook alle wetten en verordeningen die er allemaal in geschreven staan. Hè, dat allemaal bezien enzovoort. En dat ook typologisch vaak verklaren. Maar dat is een hele lange weg. Voordat je uiteindelijk dan dat Israël naar die vijf boeken van Mozes dan in Jozua 1 terechtkomt dat ze voor de Jordaan staan en dat de Heere Jozua opdracht geeft om de Jordaan over te trekken en het beloofde land binnen te gaan. Dat is zo'n lange weg dat we ook een sprong kunnen maken naar het beloofde land. Wat het beloofde land eigenlijk geestelijk wat wil zeggen. Zoals het ook uitgelegd wordt in de Hebreeënbrief. En omdat wij Exodus nou zo uitvoerig hebben behandeld, waarin al die typologie al van de tabernakel voorbij gekomen is, die ook in de Hebreeënbrief wederom allemaal voorbij komt, maar dan heel snel, kunt u ook makkelijker u zich nu verplaatsen eigenlijk in de Hebreeën en de Hebreeënbrief wat makkelijker proberen te vatten. Vandaar dat we een sprong nu maken van Exodus naar Bijbelboek Hebreeën en dat we gaan lezen in Hebreeën. We gaan lezen Hebreeën, Hebreeën 1. En in Hebreeën 1, daar staat aan Hebreeën, punt. Normaal hebben de NBG-vertalers en staatvertalers, die hebben allemaal boven de brieven altijd gezegd, de brief van Paulus aan de Romeinen, of de brief van Paulus aan de Filippenzen. En dat is dan allemaal niet geïnspireerd, hè? Dat hebben ze er allemaal zelf boven gezet. Bij mij staat hier de brief aan de Hebreeën. Dat staat hier erboven. Maar in het echt staat aan Hebreeën. Aan Hebreeën. Zo vangt de brief aan. En daar wil ik meteen mee eindigen. Want daar al is al zoveel over te zeggen. Dat, ja, we kunnen wel doorgaan rennen. Maar dat is nooit goed. Dus we gaan eerst kijken. In de grondtekst staat. Zo begint deze brief aan Hebreeën. En ik hoop dat ik kan lukken om daar in twee zondagen mee klaar te zijn. Dus daar is veel over te zeggen. Aan Hebreeën. Ja, wie waren nou die Hebreeën? Nou, die brief werd geschreven aan Hebreeën. Maar wie zijn die Hebreeën? Wat denkt u? Hebreeën zijn mensen die de Hebreeuwse taal spreken. Als hier zou staan aan Belgen of aan Nederlanders, laat maar weer zo blijven, aan Nederlanders, dan zijn dat mensen die Nederlands spreken, of niet? Als hier staat aan Hebreeën, wie zijn dan de Hebreeën? Dat zijn allen die Hebreeuws spreken. Spreekt u Hebreeuws misschien? Nee? Dat is die aan u niet geschreven. Dat is dan duidelijk. Hij is geschreven aan het Hebreeuwse volk. Aan de Joden. Aan de Israëlieten. Aan de 12 stammen van Israël. En wel heel bijzonder. Het is geschreven aan het Joodse volk. Die in de handelingen tot geloof in de Messias is gekomen. Die eerst tot geloof gekomen is onder de prediking van Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En er was een enorme grote schare. Die aan de Jordaan zich liet dopen. En door die doop der bekering ging geloven dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. En toen de koning der Joden, de koning der koningen zich ook vertoonde. En Johannes de Doper ook op hem wees. Toen is die hele schare, die eerst onder de heraut van de koning tot geloof gekomen was, zijn die koning gaan volgen. Die 3 jaar lang. Maar ook toen die koning gekruisigd werd, toen is uit die groep toch ook een hele grote groep gekomen. Zoals bijvoorbeeld Matthias, hè, die de Heer Jezus van begin af aan heeft gevolgd. Die dus ook daardoor apostel kon worden, toen Judas uitviel. Toen is er ook een hele grote groep, in de handelingen, heeft zich dat eigenlijk voortgezet. Die groep heeft zich alleen maar uitgebreid in de handelingen. Toen die 12 apostelen daar ook begonnen te prediken. En natuurlijk in de evangelieperiode zijn die 12 ook wel eens een keer uitgestuurd. Zijn er zelfs een keer 70 uitgestuurd. En ja, dat had dus ook best wel respons. Een groep Joden, Hebreeën, die tot geloof gekomen waren in de Messias, Jezus Christus uit Nazareth. Die ze leerden kennen als hun heren. Ja, dat dit Israëlieten zijn en dat dit Israëlieten zijn uit de omtrek en uit de stad Jeruzalem, dat blijkt ook wel heel duidelijk uit de inhoud van de brief. Het zijn Hebreeën, het zijn Joden. Je moet ook, als je de brief leest, goed bekend zijn met de hele priesterdienst, de hele offerdienst, de hele tempeldienst, want de schrijver gaat ervan uit dat hij aan mensen schrijft die offerdienst, die priesterdienst, die tempeldienst van voor tot achter helemaal kennen. Het is eigenlijk best wel een beetje een bijzonder soort Hebreeën, bijzonder soort Israëlieten, bijzonder soort Joden. Want hier wordt geschreven in vers 1, nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had, in de profeten, en wie zijn eigenlijk de vaderen? Nou, de vader is Abraham, Isaac en Jacob. En op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, en we kennen die profeten, dat zijn de oud-testamentische profeten, heeft hij nu, in het laatste der dagen, tot ons gesproken in de Zoon. Tot ons. De schrijver sluit zich, ziet zichzelf ook deel uitmakend van die Hebreeën. De Zoon heeft tot ons gesproken. En tot wie heeft Christus gesproken? Ja, tot zijn volk. Zijn aardse volk Israël. Dat zijn die Hebreeën, ons. En de schrijver, die ziet zichzelf, die is zelf ook een Hebreeër, ook een Jood. En die ziet zich daarmee verwant. Toch is het wel een hele bijzonder soort Joden. Want ze kennen dus de Heer Jezus. En eigenlijk treft de schrijver van de Hebreeënbrief, hier met de aanhef aan Hebreeën, treft hij eigenlijk in die aanhef de brief in zijn hart. Hij raakt de kern van de brief. Hij had ook kunnen schrijven aan Joden. Of aan Israëlieten. Of aan de 12 stammen Israëls of zo. Maar dat staat er niet. Er staat hier aan Hebreeën. Waarom nou aan Hebreeën? Nou, de eerste maal dat Hebreeën, de naam Hebreeër of Hebreeën voorkomt in de Bijbel, is in Genesis 14. Zoek maar eens op, Genesis 14. Genesis 14, waar je dan bevindt in de geschiedenis van Abraham. En dan zou je ontdekken dat in Genesis 14 Abraham opeens daar wordt genoemd de Hebreeër Abraham. Hebreeën 14 vers 13. Toen kwam een vluchteling en deelde dit mede aan de Hebreeër Abraham. Hij nu woonde bij de terebinte van de Amoriet Mamre, de broeder van Eskol en Aner, die Abrahams bondgenoten waren. Je ziet, hij woont dan in het land Kanaan, bij de terebinte van Mamre. De naam Hebreeër, letterlijk vertaald, betekent van de overzijde gekomen. En dat duurde nogal een tijdje hoor, voordat Abraham een Hebreeër echt werd, totdat hij van de overzijde kwam. Want je kan in Genesis 12 lezen, de roeping van Abraham, dat staat ook boven dat hoofdstuk, Genesis 12, de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën. Hij werd geroepen, staat er, in Genesis 12 vers 1, de Heere nu zei tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en uw zegen en uw naam groot maken en gij zult het een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dat is de roeping van Abraham. Ga uit uw land, ga uit uw maatschap, ga uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En Abraham inderdaad ging. Maar het duurde vele, vele jaren voordat Abraham eigenlijk letterlijk pas uit zijn land ging. En uit zijn maatschap ging en uit zijn vaders huis ging. Want hij trok wel, zou je kunnen zeggen uit Ur der Chaldeeën vandaan, maar wat deed hij? Hij nam niet alleen zijn familie mee, of liever gezegd, zijn vader nam het voortouw en nam Abraham mee. En daardoor ging hij helemaal niet uit vaders huis. En ook niet uit zijn maatschap, want ja, ook nog neefje Lot trok ook nog mee. Hè. Maar wat deed vader Tera? Vader Tera die trok helemaal met Abraham aan de noordzijde van de Eufraat, trok hij helemaal naar het noorden. Je zou kunnen zeggen naar het noordwesten. En zo hebben ze ongeveer wel zo'n 1200, 1300 kilometer afgelegd, helemaal naar de plaats Haran. Dan kom je uiteindelijk helemaal zelfs bijna uit, zou je kunnen zeggen, in het huidige Turkije, bij de Middellandse Zee. Maar, laat wel wezen, je bent nog steeds aan de verkeerde kant van de rivier. Je bent nog steeds aan de verkeerde kant van de Eufraat. Ur der Chaldeeën vertrek je. Je trekt daar de rivier niet over, nee, je blijft trekken aan de noordzijde van de Eufraat. En die Eufraat blijf je maar volgen, totdat je uiteindelijk helemaal uitkomt in Haran. Het duurde heel lang in Abrahams leven, voordat Abraham echt in het geloof ging staan en deze roeping van hem opvolgde. En hij echt uit zijn land ging. Echt pas de rivier de Eufraat overtrok naar het land Kanaan toe. Echt pas uit zijn maagschap kwam en uit zijn vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En het land Kanaan binnentrok en ging wonen bij de terebinte van Mamre. Toen werd hij pas een Hebreeër van de overzijde gekomen. Toen trok hij pas de rivier over. En zo kan het in ons leven, kan het ook nog heel lang duren, dat we wel de roeping in ons leven verstaan en dat we wel op weg gaan en dat we honderden kilometers kunnen afleggen en het is een enorm end hoor, van Ur der Chaldeeën helemaal naar Haran. En het heeft ook een hele tijd gekost, maar het duurde net als in Abrahams leven soms in ons leven ook een heel lange tijd voordat daadwerkelijk wij het beloofde land binnentrekken. En dat is nou de hele kern van de Hebreeënbrief. Dat is nou de hele kern van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Trek het beloofde land in. Je bent verlost uit Egypteland. Je bent in de woestijn gekomen. Dan ben je op reis, maar je bent op reis naar een beloofd land. Trek dat beloofde land nou in. Ga dat nou binnen. Door het geloof. En Israël stond later aan de zuidkant van Kanaan om dat land binnen te trekken. En had het er best moeilijk mee om dat in het geloof te doen. En Abraham kwam van de noordzijde af. En had het er ook moeilijk mee om dat te doen. Israël moest de Jordaan oversteken om er te komen. Abraham moest de Eufraat oversteken om er te komen. Allebei twee rivieren moesten ze over. En dat betekent een enorme omslag in hun leven. Om in het geloof te gaan staan en de inwoners die daar dan woonden, in dat land Kanaan, dan tegemoet te treden. Ja, dat is juist de kern van de Hebreeënbrief en daarom kan je zeggen, de Hebreeën schrijver heeft in feite door hier boven de brief te zetten, niet aan Joden of aan Israëlieten, maar aan Hebreeën, omdat dat die naam Hebreeën zo'n ook nog een geestelijke betekenis heeft, van de overzijde gekomen, heeft hij in feite hiermee de kern van de brief al geraakt. En dat is zo bijzonder. Nou, ik zal natuurlijk niet verwonderen en versteld van staan, dat die hele geschiedenis van Israël, die daar door ongeloof eerst het land Kanaan niet binnentrok, dat als een voorbeeld natuurlijk in de Hebreeënbrief heel uitvoerig wordt beschreven. Dat klopt ook, want ga je naar Hebreeën hoofdstuk 3, dan krijg je hier ook die hele situatie van Israël die daar staat aan het land Kanaan, maar die door ongeloof niet binnengaat en ja, dat de Heer een afkeer van ze krijgt. Hebreeën 3, vers 7. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. De verbittering. Ze verbitterden zich. En God verbittert ook zich. Ten dagen van de verzoeking in de woestijn. Ze verzochten God. Niet God verzocht hun. Zij verzochten God. Ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten, zij verzochten God, door mij op de proef te stellen, door God op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen 40 jaar lang. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht en ik heb gezegd, altijd dwalen ze met een hart. Ze hebben mijn wegen niet gekend, zodat ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Dat is de rust van Kanaan. En Kanaan is hier in de Hebreeënbrief een beeld van rust. De rust die het vrederijk brengt. Het koninkrijk wat komt. Bekeert u, was de prediking van de doper, hè? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan komt die rust. Dan komt er een pracht van een koninkrijk. Dat koninkrijk, daar wordt over gesproken in Hebreeën. Hou je hand maar even bij Hebreeën 3 hoor, want daar gaan we weer naar terug. Maar kijk maar eens even in Hebreeën 12. Hebreeën 12. Helemaal aan het eind. Vers 28. Vers 28. Laat wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Laten wij, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en God vereren. met eerbied en ontzag. Ja, we moeten goed kijken naar het moment dat de Hebreeënbrief is geschreven. De Hebreeënbrief, zullen we de volgende keer nog wel zien, is geschreven in de handelingenperiode. En het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Israël hoefde zich alleen maar te bekeren. Zoals deze Hebreeën hadden gedaan. Als geheel Israël zich bekeerd had en Christus als hun Messias had aanvaard, dan was dat onwankelbare koninkrijk er gekomen. Hadden ze dat ontvangen. Maar het ging om geloof in de handelingentijd. En het ging eigenlijk best wel slecht. Best wel slecht eigenlijk met de respons op de prediking van de 12 apostelen. Israël talmde nogal. Net zoals het getalmd had in de woestijn om het koninkrijk binnen te gaan, talmde het nu ook om de koning te aanvaarden. En het koninkrijk der hemelen als ware te omarmen en door geloof daar binnen te gaan. Daarom deze hele Hebreeënbrief is een vermaning. Ga maar naar Hebreeën 13, vers 22. Wat is de Hebreeënbrief? Hebreeën 13, vers 22. Ik vermaan u, broeders. Houd mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort. Oh, het is maar een heel kort briefje. Het is ook maar 13 hoofdstukken. Wij vinden het al gauw een hele lap van een brief, maar dat is het ook wel. Maar toch zegt de schrijver hier, ik schrijf u maar kort. En wat hij zegt, en wat is het voor een soort woord? Hij zegt, het is een woord van vermaning. Een woord van vermaning. Het is een waarschuwing. Heel de Hebreeënbrief is een waarschuwing. En daarom worden die voorbeelden aangehaald van Israël, die talmt in de woestijn, terwijl ze voor de grens staan van het beloofde land, en door ongeloof niet binnengingen. Zo moeten ze ook oppassen dat ze als Israëlieten niet talmen, maar ook door het geloof binnengaan in die rust en het koninkrijk omarmen. Daar kunnen wij veel van leren. Dat zullen we straks wel zien. Laten we eerst maar doorlezen in Hebreeën 3. Waar de Heer dan zweert, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. En wat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dan in vers 12, Hebreeën 3 vers 12. Zie toe broeders dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God. Maar vermaand elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Want we hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Er is een mits. We hebben deel gekregen aan Christus, mits. We moeten goed begrijpen, het gaat hier niet om behoud. Het gaat hier niet eigenlijk om ongelovigen. Nee, het thema is hier, het gaat om gelovigen. Die de moed niet moeten verliezen. Die niet ongeloof moeten openbaren. Want er staat heel veel op het spel. Hetgeen hun beloofd is, staat op het spel. Het beloofde land staat op het spel. Net zo ook goed voor ons staat ook het nodige op het spel. Hun erfdeel staat op het spel. In ons leven staat ons erfdeel op het spel. Dat is nogal wat. En kan je dat verliezen? Ja, kan je verliezen. Kunnen wij dat verliezen? Ja, dat kunnen we verliezen. Mensen kunnen wel zeggen, ik ben gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Dat is prachtig. Dat is geweldig. Maar als je daar niet binnentrekt en je eigent je niet toe door in het geloof. En je gaat daar niet in het geloof in staan. En je wandelt daar niet naar. Helaas. Wel behouden. Maar toch geen erfdeel. Daarom is het, je moet tot het einde toe het onverwrikt vasthouden. En het geldt voor ons net zo. Vers 15. Als er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. Wie waren dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? Ja, het waren allemaal verlosten. Het gaat hier over verlosten, die wat kunnen verliezen. En van wie heeft hij een afkeer gehad 40 jaren lang? Ja, van gelovigen. Was het niet van hen die gezondigd hadden en wie lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Laten we daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Je moet niet achterblijven, ook niet de indruk wekken achter te blijven. Oh, je denkt, nou, het zal allemaal wel zo wezen hoor, het is allemaal mij wel goed. En verder een soort indruk te hebben en een soort indruk af te geven, ja, dat de Bijbel, ach ja... De Bijbel staan er hele mooie dingen in en zo, maar om je daar nou zo mee bezig te houden, je zo daarin te verdiepen, dat is toch allemaal niet zo noodzakelijk. Je bent dan toch tot geloof in de Heer Jezus gekomen en dan komt toch alles wel even goed. Hè? Waarom moet je je daar nou zo druk om maken? Ja, dan als je zo opstelt en je gaat in die redenering door, ja, dan wek je wel de indruk achter te blijven. Moet niet doen, zegt de Hebreeën schrijver. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord, de prediking, was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Dat is het probleem. Zorg wel als je onder de prediking komt, dat je niet zomaar naast je neerlegt, en dat het horen van het woord van God niet met in je eigen hart met geloof gepaard gaat. Als het niet met geloof gepaard gaat, ja, dan gaat het langs je. Dan raakt het je ook helemaal niet. Dan doet het je ook helemaal niet. Daarom maakt de Hebreeën schrijver, het is het best wel een vermaning, het is best wel een waarschuwing, het is best wel een ernstig woord. Hè? Vers 11, laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door het voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Dat is het probleem. Er ernst mee maken. Want ja, vers 13. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. De Heere kijkt, ja, dwars door ons heen. Dat is het punt. En het probleem bij de Hebreeën was, ja, dat het gevaar bestond. Ja, dat deze gelovige Joden die tot geloof in Christus waren gekomen en wel tot ontdekking waren gekomen, dat Christus inderdaad die koning was van het koninkrijk en dat hij de Messias was, ja, dat ze ja, terug zouden vallen in het Jodendom. Terug zouden keren, terug zouden vallen in het waar hun volksgenoten allemaal bij stonden, hè? En waar de Farizeeën bij stonden. Zo moeten wij ook oppassen dat wij ook niet in ons leven, nadat we even hebben geproefd, hè, van dingen, van prachtige dingen, zoals je dan over die verborgenheid hoort, en over die hemelse gewesten hoort, en over die zegeningen daar hoort, en nadat je daar een tijdje mee bent bezig geweest, dat dan het grote gevaar is dat je weer terugstapt gewoon in het gewone leven. In het gewone christelijke leven, laat ik dat maar zo noemen, net als deze Messias, gelovige Joden, ook konden terugkeren in het Jodendom, kunnen wij ook zo, zeg maar, terugkeren naar een soort algemeen christendom. En zeggen, ja, het doet mij niet meer zoveel. Ja, dan verachter je. Hebreeën 2. Vers 1. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Je kan afdrijven. Je kan verachteren van in genade. Je kan de indruk wekken achter te blijven. Je kan afdrijven. Dat is grote gevaar. Net zo voor ons. Daar moeten we meer aandacht schenken aan hetgeen we gehoord hebben. Er is heel veel gepredikt. Er is nog niet ene oor ingegaan, hoop ik, en het andere oor uit. Hè? Om zo maar te zeggen tegen onszelf. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken. En elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen. Hoe zullen wij dan ontkomen? Indien wij geen ernst maken met zulk een heil dat allereerst verkondigd is door de Heere en door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen, wonderen en vele krachten door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Hoe zullen wij dan ontkomen? Wij Hebreeën. Wij die tot geloof in Christus gekomen zijn. Hoe zullen wij dan ontkomen? En hij verwijst in feite, de schrijver, hier terug naar hoe dat woord door bemiddeling van engelen is gesproken, van kracht is gebleken. En dat elke overtreding en ongehoorzaamheid vergelding heeft ontvangen. Hij verwijst terug naar de geschiedenissen in het Oude Testament. Hij zei, als het daar al zo is gegaan, hoe zullen wij dan ontkomen als we als ware geen afslaan op zulk een heil, op zulk een verlossing? Ja, want als we dat niet doen, dan verspelen we onze erfenissen. Want wat zijn die engelen? Vers 14 van hoofdstuk Hebreeën 1. Hebreeën 1 vers 14. Zijn zij niet alle dienende geesten, die engelen, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Daar heb je dat heil. Daar heb je dat heil. Het gaat hier over erven steeds. Hè? Beërven. Die het heil zullen beërven. Indien we geen ernst zullen maken met zulk een heil. Dat heil zul je beërven. Het onwankelbare koninkrijk zal je beërven. Het gaat eerst steeds over erfdeel. Het gaat hier niet over ongelovige mensen die iets te verliezen hebben. Het gaat hier om gelovigen die wat te verliezen hebben. En als je gaat kijken naar dat erfdeel in Hebreeën, dat speciaal voor de Hebreeën is weggelegd, dan is dat groots. Maar kijk je in Hebreeën 1, dan wordt ons daar geschilderd de Zoon. Dat de Vader, dat God eertijds vele malen, vers 1, en op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft, Abraham, Isaac en Jacob, in de profeten, alle oud-testamentische profeten, heeft hij nu in de laatste dagen tot ons, Hebreeën, gesproken in de Zoon. En wat is die Zoon? Vers 2. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Goedemorgen. Christus is, de Zoon is de erfgenaam van alle dingen. En het gaat om die erfenis. De erfenis van Gods Zoon. En de Hebreeën, ja die erven, die zijn mede-erfgenaam van dat erfdeel. Zo zijn wij ook mede-erfgenamen van dat heil. Ook wij beërven dat heil. Daarom wordt ook in vers 4 ook weer over dat erfdeel gesproken. Christus, hè, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. En vers 6, ook dat erfdeel. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij. Wederom brengt God de eerstgeborene in de wereld. Wanneer heeft God wederom de eerstgeborene, de enige geborene, gebracht in deze wereld? Bij Christus? Opstandingen. Wederom. De eerste keer uit Maria. De maagd Maria. De tweede maal uit de dood. En wanneer hij wederom, nog een keer, de eerstgeborene in de wereld brengt. Maar wat is Christus? Christus is de eerstgeborene. En wat is nou een kenmerk van een eerstgeborene? Een eerstgeborene die erft. Hij is de erfgenaam van alle dingen. door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Christus is de schepper van alle dingen. Daarom is hij ook de erfgenaam van alle dingen. Hij heeft het testament geschreven. Christus heeft zelf een testament opgeschreven. Die hij nagelaten heeft. Aan wie? Aan zichzelf, toen hij opstond. Als de eerstgeborene uit de doden. En het gaat steeds maar over erfenis, over erfdeel. Dat gaat zo door in Hebreeën. Laten we een sprong maken, even naar Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Waar het is over de wedloop lopen. Met volharding de wedloop lopen. Maar uiteindelijk, als je dan die slappe handen en die knikkende knieën strekt en opricht en opheft, vers 12. Hef dan de slappe handen op en de strekte knikkende knieën en maak een rechtspoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het gelid raken, doch veel eer genezen. Jaag naar vrede met allen en naar heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie daarbij toe dat niemand verachteren van de genade God, strijpje het. Afdrijven, achterblijven, verachteren. Zie daarbij toe dat niemand afdrijven, dat niemand de indruk wekken achter te blijven. Verachteren van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiet en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau die voor één spijs is wat verkocht. Zijn eerst geboorterecht verkocht. Wat verkocht die? Hij verkocht zijn erfdeel. Hij verkocht zijn eerste geboorterecht. Hoe? Door onverschillig te zijn. Dat is dom. Dat is een, en daarvoor waarschuwt de Hebreeën schrijver. Dat is dom. Want gij weet dat hij later, Esau later, toen hij toch de zegen wilde erven. Gaat over erven. Heel Hebreeën gaat over erven. Afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Ja, dan is de maat bij de Heer vol. Op een gegeven ogenblik. Dat is de kwestie. Je kan de Heer verzoeken. De Heer verzoekt ons niet. Jacobus zegt toch, de Heer die ik verzoek niet. Nee, wij verzoeken in ons leven de Heer. De Heer stelt ons niet op de proef. Nee, wij stellen heel vaak in ons leven God op de proef. Israël deed dat. Esau deed dat. Ja. En dan de vergelijking, hè? Vers 18. Ook weer met terugkijken naar de Sinaï weer, die woestijn in. Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur. Bij de Sinaï, hè? Tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin, tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd, want ze konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg Sinaï aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo ontzaggelijk was het verschijnsel dat Mozes zeide, ik ben enkel vrees en beving. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. Je bent nog ineens genaderd niet tot de berg Sinaï, Hebreeën. Je bent genaderd tot de berg Sion, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, tot 10.000-tallen van engelen, tot een feestelijk en plechtige vergadering van, nou, van eerstgeborenen. En al die eerstgeborenen, al die Hebreeën, zijn allemaal eerstgeborenen, geestelijke eerstgeborenen, die zullen allemaal erven. Hun erfdeel staat op spel. En Esau wordt ten tonele gevoerd. Als het grote voorbeeld. Om niet te verachteren in genade. Niet af te drijven. Wat moet je dan doen in je leven? Nou, je moet die wedloop blijven lopen. En als je die loopt, wat moet je dan doen? Vers 3 van hoofdstuk 12. Vers 3. Vestig uw aandacht dan op hem. Die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Kunnen wel gaan roepen, ach wee, ach arme ik heb het zo moeilijk, ik heb het zo zwaar. Ja, het zal allemaal wel zijn. Maar De Hebreeën schrijver 6 zegt hier, nee, je moet je aandacht vestigen alleen op hem. Opdat gij niet door matheid van ziel verslapt, gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worteling tegen de zonde. En gij hebt een vermaning vergeten die tot u als zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heeren niet gering en verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heeren en hij kost tijd iedere zoon die hij aanneemt. Vers 11, alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, natuurlijk is er geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht die er bestaat in gerechtigheid. Hef dan op, die slappe knieën. En die slappe handen, die knikkende knieën, kom op. Hou het spoor. Loop die wedloop. Ga door. Hou vol, vol hart. Dat is de oproep van Hebreeën. Gooi het niet allemaal te grabbel. Hoofdstuk 10. Hebreeën 10. Vers 32. Hebreeën 10 vers 32. Herinnert gij u de dagen van weleer? Toen u tot geloof kwam. Toen gij na verlicht te zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Ja, dat hadden die Hebreeën ook, hè. Als ze kwamen tot geloof. En wat lees je dan in de handelingen? Als dan in Jeruzalem de apostelen gaan prediken, dan staat er, ja, dan komt er eerst, komen er duizenden tot geloof. Een hele groep komt tot geloof. Maar je bent nog begin handelingen. Als je dan opeens leest dat in Jeruzalem en omstreken een enorme vervolging uitbreekt. En dat iedereen, ja, door die vervolging moet vluchten. Alleen de apostelen staat er dan bij, die blijven dan toch nog in Jeruzalem. Maar alle overigen, al die duizenden die tot geloof gekomen zijn, die moeten allemaal vanwege die enorme vervolging, die zware vervolging, moeten ze vluchten. Velen hebben het ook met de dood moeten bekopen. En daar wijst hij op. Herinnert gij u de dagen van weleer? Toen in handelingen, toen gij na verlichten zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. Het zij deelnemen aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Ja, ze moesten alles achterlaten. Huis en haard. Want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Waar? Ja, in dat onwankelbare koninkrijk. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig om de wil van Goddoende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Je erfdeel, het is je beloofd. Want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niets op zich laten wachten. Christus komt spoedig. Het onwankelbare koninkrijk zal hij spoedig oprichten. Nog een korte tijd, hou vol. Dat is de oproep. Je hebt een beter en blijvend bezit. Je krijgt een ruime... Geef je vrijmoedigheid dan niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. En mijn rechtvaardige, wat zegt de Heer? En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, net als Esau, net als het volk Israël in de woestijn, als je nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch we hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt. Dat is verderf. Doch met het geloof dat de ziel behoud. Dat is de kern. Want de hele oproep in Hebreeën is uit geloof leven. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is eigenlijk de kern van heel Paulus' boodschap in de handelingen. Hè? Eigenlijk de kerntekst raken we nu in de Hebreeënbrief. Hier in Hebreeën 10 vers 38. Dat is de kerntekst. Dat is de kerntekst trouwens van Romeinen. Dat is de kerntekst van Galaten. En dat is ook de kerntekst van Hebreeën. Deze tekst komt drie keer voor. In Galaten, in Romeinen en in Hebreeën. En steeds zou je kunnen zeggen, als je naar die tekst kijkt, mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Wat een aanhaling is uit Habakkuk. Zou je kunnen zeggen dat in elke brief de klemtoon op een ander stukje van de zin ligt. Als je namelijk naar de Romeinenbrief kijkt, dan gaat het over, zou kunnen zeggen met nadruk, mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. En wie is dan mijn rechtvaardige? Dat is in de eerste plaats de Jezus Christus. De rechtvaardige des Heren. En het is uit geloof tot geloof, leert dan Romeinen, zodat wij ook door het geloof, dat ons geloof tot rechtvaardigheid wordt gerekend. En we ook een rechtvaardige zijn. En dat we dus ook gerechtvaardigd zijn. En dat we dat kunnen toe-eigenen. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Terwijl, als je gaat kijken naar de Galatenbrief, dan is de klemtoon niet op mijn rechtvaardige. Of ook niet op het woord geloof. Maar is het de klemtoon op mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat gaat over leven. Daar wordt de klemtoon opgelegd. Dat je echt moet leven. Dat je in de geest moet wandelen. Niet in het vlees. Dan ervaar je niet. Mijn rechtvaardige laat het geloof leven. Dan leef je niet. En dan ga je gebukt. En dan ben je ook helemaal niet gerechtvaardigd. En de Hebreeënbrief onderstreept het woordje geloof. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. En dan krijg je er gelijk achter natuurlijk Hebreeën 11. Maar het continu gaat over mensen die allemaal uit het geloof hebben geleefd. Die allemaal gerechtvaardigd zijn ook uit hun geloof. Zoals Abraham. Maar dan krijg je allemaal dat geloof, hè. Doch we hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt. Doch met geloof dat de ziel behoudt. En wat is geloof dan? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en de bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven door het geloof. En dan krijg je die hele geloofshelderij van heel Hebreeën 11. Dat begint bij Abel, dan Henoch, en je kent ze wel, dan Noach, dan Abraham, dan Sarah. En het gaat maar zo door in heel Hebreeën 11. Gaat u een beetje zien hoe die Hebreeënbrief in elkaar steekt en waar de klemtoon steeds op legt? Wat de Hebreeënbriever, de Hebreeënschrijver van deze brief tot doel heeft, hoe hij als het ware de Hebreeën ervoor wil waarschuwen dat ze niet zullen terugvallen in het Jodendom. Dat ze niet een indruk wekken om dat ze achter gaan blijven. Dat ze denken, ja, nou ja. Het is eigenlijk zo dat heel dat volk moet eigenlijk tot geloof komen, maar dat gebeurt eigenlijk niet. En het koninkrijk, dat komt maar niet. Dat had ik eigenlijk gisteren al lang verwacht. En in plaats dat het koninkrijk komt, is daar verdrukking, is daar vervolging en zit het zwaar tegen. Ja, zo kan het in ons leven net zo zijn. Hè? Ons leven ziet er soms ook heel anders uit dan wij ons hadden voorgesteld. Laten we heel eerlijk zijn. En ieder heeft zo zijn eigen loop, maar laten we eerlijk wezen. Als we de Heer Jezus leren kennen, denken we dat het in ons leven, in alle situaties, in alle omstandigheden, dat het eigenlijk alleen maar voor de wind gaat. En dat we een soort van, we zijn gezegend met alle hemelse zegeningen, hemelse gewesten. Dus we krijgen een soort hemeltje op aarde. Ja, dat is wel zo in geestelijke zin. Maar we staan wel hier en nu. En zo stonden de Hebreeën ook in het hier en nu. En het grote gevaar was dat ze niet zouden, die hoop onverwrikt zouden vasthouden. En in dat geloof zouden blijven staan. Maar we eerlijk wezen, al die mensen van Hebreeën 11, of het nou Abel is, Henoch is, Noach is, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, enzovoort. En dan ga ik nog door tot Rahab. En in vers 32 van Hebreeën 11 zeg je nog, en wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten die door het koninkrijk, die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leven dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben, enzovoort, enzovoort. Maar wat zeg je dan helemaal aan het eind? Vers 39, lees mee. Ook deze allen van Hebreeën 11, vanaf Abel af, ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Ze hadden allemaal in hun leven graag willen omarmen. Graag willen beleven. Ook Abraham. Die ook uitzag naar die hemelse stad. En dat hemelse land. En daardoor ging hij in een tentje wonen. En weigerde hij eigenlijk een huisje te bouwen in Kanaan. Omdat hij uitzag naar dat hemelse land. En die hemelse stad. Waarvan God de grondlegger en de bouwmeester is. Maar ze hebben allemaal het beloofde niet verkregen. Daar God iets beters met ons voor had. Zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. De Hebreeën schrijver zegt. Ze hebben eigenlijk moeten wachten op ons. Omdat wij er ook nog waren. En ik zou eigenlijk tegen deze Hebreeën schrijven. Volgens mij is het nog Paulus. Tegen Paulus en zeggen. En je hebt Paulus en Petrus en al die apostelen. Jullie hebben allemaal, Johannes, je hebben allemaal nog moeten wachten op ons. Omdat je niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. God heeft een plan. En dat voert hij uit. En ook wij zijn begrepen in dat plan. En misschien zijn er nog wel vele mensen die nu nog geboren moeten worden. Maar die allemaal onderdeel uitmaken van Gods plan. De Heer kan het vandaag laten ingaan. Alle de minuut. Al hetgeen hij beloofd heeft. Aan Abraham is ook aan Jacob. Ook wat hij beloofd heeft aan zijn apostelen. Ook wat hij beloofd heeft door Paulus aan ons. Dat kan niet. Alle de minuut zou je kunnen laten zeggen. Hij is schepper van hemel en aarde hoor. Als je Hebreeën 1 leest. Hoe groot zijn majesteit is. Wie hij is. Hij kan het met 1 milliseconde. Kan niet laten ingaan. En er zijn er soms nog mensen onder ons die zeggen. Ja, maar dan moet toch eerst dit vervuld en dat vervuld worden. Ja, denkt u dat de Heer gebonden zit aan zijn eigen, aan het eigen woord? Kom nou. Als die zou willen. Geen enkel probleem hoor. Nu. Poem. Maar dat doet hij niet. Waarom? Omdat hij rekening houdt met alle anderen. Die hij nog ziet. Die wij nog ineens kennen. Die nog zullen geboren moeten worden. Enzovoort. Opdat zij. Ja. Begrepen zijn in Gods plan. En wij niet zonder hun. Tot die volmaaktheid. Kunnen komen. Daar moeten wij wel de wedloop lopen. En volharden. En volhouden. En daarom omdat er best wel situaties zijn in ons leven die best wel moeilijk zijn. Kan je heel veel profijt hebben aan al die levens die opgesomd worden hier in Hebreeën 11. Waar al die gelovigen hebben getriomfeerd in hun geloof. Natuurlijk, je kan ook natuurlijk kijken, dat is natuurlijk negatief kijken. Dan ga je negatief kijken naar het voorbeeld van een Israël die door ongeloof Kanaan in introk. En je kan ook negatief kijken naar een Esau die door ongeloof zijn eerste geboorterecht eigenlijk verkocht. Door onverschillig daarmee om te springen. Dat is allemaal negatief. Maar je kan ook heel positief kijken. Naar al die oud-testamentische gelovigen van Abel af die hier worden opgesomd. Die allemaal in het geloof zijn gaan staan in hun leven. En door hun insteek in het leven hebben laten zien. Ja, maar toch hou ik daaraan vast. Onverwrikt hou ik daaraan vast. Wat er ook gebeurt. Wat voor situatie, wat voor nadigheid ook in mijn leven over me heen komt, maakt niet uit. Ik blijf daar onverwrikt aan vasthouden. En de Heere kent ze. En de Heere beloont ze. Daarom aan de ene kant is het een ernstige waarschuwing. En dat is soms nodig in ons leven. Omdat we allemaal, hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. We hebben allemaal een beetje een neiging om te vallen, om te verachten, om een beetje onverschillig te worden, zoals Esau. Maar aan de andere kant is het ook zo dat door hoofdstukken als Hebreeën 11 we op worden gepakt en we als het ware de goede kant heen worden geleid. Dat we vanuit het geloof mogen leven. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is Hebreeën. Ik denk dat we voor vandaag genoeg hebben gedaan. De volgende keer gaan we eens kijken wie de schrijver is van de Hebreeën. Ik heb het al een beetje gezegd. Maar misschien is het ook wel eens goed om daarbij stil te staan. Laten we elkaar gaan danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat als wij zo die Hebreeënbrief beschouwen, die ons nagelaten hebt, om erin te lezen, om daaruit te halen wat voor ons ook van toepassing daarin is, dan zien we dat dat ja, aan de ene kant een waarschuwing is, maar aan de andere kant ook een geweldige stimulans is om in het geloof te staan en vanuit het geloof te leven als rechtvaardigde en zo naar onszelf te zien. En die hoop die u ons gegeven hebt, onze hoop in u, onverwrikt vast te houden. Heer, help ons dat wij ook niet naar elkaar toe de indruk wekken, zo'n hoop niet onverwrikt vast te houden. Laat ons getuigenis zo mogen zijn, in onze omgeving, naar onze kinderen, naar onze familie, soms naar onze ouders. Heer, dat we u kennen en dat wij in u een erfdeel ontvangen hebben. En dat het vast en zeker is dat u het ons zult geven. Jezus geeft dan dat juist in de omstandigheden van alle dag, dat we daarin dan in het geloof zullen staan. Want dan komt het erop aan als we ziek worden, als we door een ziekbed meemaken. Of als andere nare dingen ons overkomen. Ja, Jezus, dan komt het erop aan. Dan komt naar buiten, Heer Jezus, wat wij als ware in de tijd dat het goed ging, tot ons genomen hebben en ons eigen hebben gemaakt. Jezus, dan komt tot uiting in hoeverre wij aan uw zijde wandelen, hoe dichtbij we aan uw zijde wandelen, of hoe ver af. Heer, help ons dan om niet te verachteren en die wedloop die u ons voorgesteld hebt, ook te blijven lopen. Want we hebben u. We hebben net gezongen, hij gaat vooraan, hij gaat vooraan. We zongen ook nog hem achterna. Ja, Heer Jezus, we gaan achter u aan, want gij zijt ons altijd nabij. Wie ons ook verlaat, als mensen ons verlaten, Heer Jezus, gij verlaat ons niet. Gij hebt ons lief, we zijn de uwe. En gij leidt ons, totdat we aankomen bij u en het beloofde in ontvangst zullen nemen. We u zullen kennen en met u mogen gaan. Heer, help ons om er ernst mee te maken, om acht te slaan op zulk een heil. Dat hele heil wat in u en aan u verbonden is. Bedankt u, Heer Jezus, u te mogen kennen. En dat de verdieping, dat heil wat we zullen beërven, eigenlijk een verdiepen is in u. En dat het eigenlijk helemaal niet gaat om iets te ontvangen, maar dat het eigenlijk gaat om u te zien, om met u te gaan, om uw liefde te ontvangen, om uw genade te ontvangen, om hulp te verkrijgen, te gelegener tijd, zoals u in die Hebreeënbrief zo prachtig laat zien. Heer, want vanuit onszelf kunnen we het niet, halen we het niet, maar gij zijt op gelijke wijze als ons verzocht geweest, gij weet wat het leven is. Gij zijt mens geworden. En hebt alles meegemaakt wat wij in feite ook meemaken. Daarom hebben we een helper groot van kracht. Daarom kunnen we u loven, prijzen en danken. Dat we juist u hebben. Niet alleen maar een majesteit in de hemelen. Die we daar gezien, geëerd met eer en heerlijkheid. En gekroond daar zien, maar Jezus, dat we ook weten, gij zijt een zoon des mensen. Gij zijt mens geweest. Gij kunt als geen ander uzelf verplaatsen in onze omstandigheden, in onze situaties. En daarom kunt gij zo ons uitstekend helpen. Heer Jezus, geef steeds zo die genade. Help zo ons in het voorwaarts gaan, in het geloof te blijven staan. Heer Jezus, geprezen uw grote naam. Amen. Zodat zingen, daar is een helper groot van kracht, steeds bereid.